We gaan met elkaar lezen uit 2 Koningen, hoofdstuk 4. Er waren geen mededelingen, maar een van de mededelingen is natuurlijk dat we woensdagavond hier Bijbelstudie hebben. Het zal 2 keer gaan over het boek Esther, dus u kunt dat eens doorlezen. Een van de mooiste boeken in de Bijbel, een van de cruciaalste verhalen ook over Gods machtige werk. Dus woensdagavond om 8 uur, we weten niet met hoeveel er zijn, maar ik zal alles doen als u alleen bent. Dan doen we het samen en ik heb al veel genoten ervan. Ik heb er uren in gestoken, maar die zijn de moeite waard. Zo, en we gaan lezen in 1 Korinthe 4 vanaf vers 38. Velen zijn met verlof, kampen zijn bezig, vanavond komt er weer een nieuw kamp. Prachtig weer op komst. Er zijn natuurlijk ook velen ziek in ons midden, die niet met verlof kunnen gaan. En we willen ook echt vragen dat u aan hen blijft denken. We zijn erg blij dat José er is. Ik weet niet waar zij zit. Daar is ze, ja. En ze is geopereerd aan de knie, maar het moeilijkste is natuurlijk dat haar man in het ziekenhuis ligt, in het Leuvense. En die door een geweldige moeilijke periode gaat, Bonnie. Van absolute duisternis in zijn gedachten. En bewaakt moet worden op dit moment. Maar de Heer is bij hem en daar zijn we dankbaar voor. En we waren van de week bij José en toen zegt ze, ik vertrouw op de Heer. En dat is geweldig. Ook al zijn er van die moeilijke dingen. Dan is er natuurlijk de anderen die hele moeilijke tijden doormaken. Lea Jacobs, die een kuur heeft en ook Rita van Ludo, die ook een hele moeilijke tijd meemaakt. En anderen die door moeilijke dalen gaan. Nicole moet ook geopereerd worden, die altijd ons bedient met de mooie zang en de prachtige muziek. En die moet geopereerd worden aan haar voet de komende weken. Dus voldoende om echt betrokken te zijn bij alle noden. 2 Koningen 8, of 4, vers 38. Toen Elisa naar Gilgal terugkeerde, was er honger in het land. Terwijl de profeten voor hem gezeten waren, zeide hij tot zijn knecht, zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. Daarop ging er een naar het veld om groente te plukken. En hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten. Zijn kleed vol. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot, want zij kenden ze niet. Vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra zij het moes hadden gegeten, schreeuwde zij het uit, de dood is in de pot, man Gods. En ze konden het niet eten, doch hij zeide, haal dan meel. En hij wierp het in de pot en zeide, schep op voor het volk, omdat zij eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot. Een mooi verhaal. Ik ga eerst het verhaal even vertellen in het kort en daarna zal ik ongeveer 10 geestelijke lessen proberen door te geven. Onthoud ze. Ze zijn van cruciaal belang, denk ik, voor ons geestelijk leven. Maar eerst even het prachtige verhaal. Zodat u het goed kent. Ik weet niet of u het kent. Als u de Bijbel leest, dan kent u dat natuurlijk, het valt op. Elisa heeft 17 wonderen gedaan. Ik heb die ook beschreven in deze brochure. Mocht je in de vakantie nog wat willen lezen, dan ik heb er 5 meegenomen. En ze staan op die grote pot met veel geld, maar ze kosten weinig geld. Ze kosten minder dan de t-shirts. De t-shirts kosten €5,80. Ja, deze kostte €5. Dus mij is het gelukt, hun niet, maar ja. Dus overweeg. Maar eerst de brochure kopen, heb je geld over, dan kan je een hemd kopen. Gelukkig geen reactie. Dat betekent dat er geestelijk leven is in de gemeente. Hè? Want anders. Oké, eerst even. Elisa heeft 17 wonderen gedaan. Heel zijn leven is beschreven rondom die 17 wonderen. Hij is de opvolger van Elisa. En Elisa was de machtige grote profeet die de strijd aanging met Babel. Eigenlijk staat Elisa in de schaduw van zijn voorganger Elia. Hij heeft 10 jaar met Elia opgetrokken. Zonder dat we zijn naam wisten, is hij in de complete vergetelheid geweest. Maar is altijd met Elisa opgetrokken geweest. Of met Elia opgetrokken geweest. En dan mocht hij ook getuige zijn van dat enorme moment dat Elia naar de hemel is gegaan. En toen Elia onderweg was, toen is Elisa meegegaan en toen zijn ze vertrokken van Gilgal. En toen naar de plaats waar Elia ten hemel is gevaren. En toen Elia weg was, is Elisa teruggegaan en is die al die plaatsen die hij met Elia samen heeft gedaan, is die weer teruggegaan. En nu komt hij in Gilgal. En Gilgal is de plaats waar ze vandaan vertrokken. U kunt dat lezen in hoofdstuk 1. Een heel bijzondere plaats in Israël, een plaats met geweldig veel herinneringen. Dat was de eerste plaats waar men na de woestijnreis van 40 jaar het beloofde land binnenging. Dat was in Gilgal, de eerste keer is Pascha gevierd en ook de manna is opgehouden te regenen daar. En voor het eerst hebben ze daar uit het nieuwe land het eten genomen. Nou, Elisa had overal door het hele land soort bijbelscholen, soort ETS zou je kunnen zeggen. En dan kwamen de mensen dan en hij was een machtige man van het woord Gods. Hij was een man Gods. Zo wordt hij ook genoemd in de Bijbel, een man Gods. Wat bijzonder is dat. En dan sprak hij en dan kwamen al die studenten samen. En nu in deze situatie was er hongersnood. En Elisa, die houdt een samenkomst, zoals wij nu, waarin hij het woord van God uitdeelt en geeft dan opdracht aan zijn knecht, Gehazi denk ik dat dat is, er wordt zijn naam hier niet genoemd, maar Gehazi zet een grote pot neer en maakt eten klaar. Nou, het is hongersnood, dus dat is fantastisch als hij dat zo zegt voor de groep. Gehazi, ga jij naar de keuken, zet een grote pot en daar is eten straks. In de tijden van hongersnood. Het is toch heel belangrijk dat hij dat doet. Straks zal ik daar iets over zeggen. En dan ontdekken we dat er uit die samenkomst niet Gehazi, maar een ander is die naar het veld gaat en daar gaat zoeken. We weten zijn motief niet, we kennen zijn naam niet. Het is een onbekende. Die had die opdracht niet gekregen, maar hij gaat. Dat is geweldig positief, maar het loopt toch verkeerd uit. En ik ga daar straks ook iets over zeggen. We kennen zijn motieven niet, dat is wat jammer, vind ik, maar het geeft ons ook de mogelijkheid om daarover na te denken. Waarvoor doen we de dingen van de Heere God? Nou, hij komt dan in het bos, dat is een heel waterrijk gebied waar heel veel gegroeid en hij komt daar een boom tegen met soort appelen, coloquinten worden ze hier genoemd, en hij plukt ze. En er staat er dat hij zijn mantel vol doet, dus hij is nogal overmoedig en denkt, wauw, dat is fantastisch, ik heb iets gevonden. En misschien heeft hij wel gedacht, Elisa is er en God doet een wonder voor mij. En dan komt hij thuis, komt hij op de plaats, daar weer snijdt alles in stukjes. En we zien de knecht van Elisa zien we niet meer. Ik weet ook niet waar die is, Gehazi, maar deze man doet dat en gaat koken. En die appelen, die coloquinten, die lijken precies op de appelen. En ook als ze koken, is daar niks ongebruikelijks. Maar zodra ze beginnen te eten, blijkt het giftig te zijn. En dan zien we dat ze beginnen te roepen, man Gods, er is dood in de pot. En ze konden het niet eten, staat er. En dan zegt hij, haalt meel. Elisa zegt dan, haalt meel. En dan halen ze meel en die doen ze in de pot. En dan zegt hij, schep op. En ze doen dat. Geweldige lessen zijn dat, ze doen dat. Ja, ze zeggen niet eerst, Elisa, eet jij eerst? Dan wachten we een paar minuten. Weet je wel, en als het dan goed is. Nee, ze doen dat. Ze hadden vertrouwen in de man Gods. Ik vind dat het mooiste wat er is. Wat een uitdaging voor je leven. Het mooiste voorbeeld is Abraham. Die tegen zijn zoon zegt, ga maar op het altaar liggen. En hij doet dat. Hij doet dat. Ik heb om die tekst vaak geweend. Zou mijn zoon iets doen voor mij? wat hem moeilijk is. Zou hij zoveel vertrouwen hebben in mij? Elisa zegt, schep op, en ze doen het. En ze eten. En dan staat er de laatste zin, toen was er niets kwaads meer in de pot. Wat mooi. En laat ons proberen zo'n 10 lessen eruit te halen vanmorgen. Die erg belangrijk zijn. En de eerste les, die geeft mij reden om 10 geestelijke lessen eruit te halen. En de eerste les is dit. Het is een man Gods. Het is een man Gods. Een kenmerk van een man Gods is. Dat hij aandacht heeft voor het geestelijke. En tegelijkertijd aandacht heeft voor het lichamelijke. Doet hij hier ook. Hij heeft een samenkomst. Hij zegt niet, jongens, nu aandacht hebben. Hij weet dat de mens één is. Dat is typisch Bijbels denken. Er is in de Bijbel geen verschil tussen het geestelijke en het natuurlijke. Als dat is bij u, dan bent u niet op de hoogte van de schriften. Als de kerk iets anders is dan uw werk, klopt het niet. Als u in de kerk anders denkt en anders doet dan op uw werk, klopt het niet. Als u in uw denken werkt en de kerk komt er zowat bij, klopt het niet. Eerst staat er dat hij alle mensen aan zijn voeten brengt. Ze zaten allemaal op de vloer en hij sprak Gods woord. En Gods woord is belangrijk, ook tijdens hongersnood. Weet je, op korte termijn is dat allemaal onzin. Vanmorgen in de auto onze jongens zeiden dan, waarom moeten we naar de kerk? Ja, maar dat is zo belangrijk. Daarvoor krijg je heerlijk eten door de weeks. Daarvoor mag je lekker slapen in je bed. Daarom is er vreugde in ons huis. Daardoor is er waarheid in ons huis. Daarom is er vergeving in ons huis. Daarom is er blijdschap in ons huis. Omdat we naar de kerk gaan. Hangt er niet bij. Is geen, oh ja, ik ga ook maar naar de kerk. Of ik moet examen doen, ik ga niet naar de kerk. Dat is onzin, dat kan niet. Juist omdat je examen hebt, moet je naar de kerk. Toen Luther in de hoogste nood van zijn leven, toen Europa in vuur en vlam stond, toen zijn leven in vraag gesteld werd, toen iedereen bezig was om hem te zoeken, om hem te vermoorden. En toen hij het zo druk had, Luther had 1 regel, hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid. Al wist hij dat iets 10 uren kostte voorbereiding, ging hij eerst 10 uur in gebed. Als het 8 uur was, ging hij 8 uur in gebed. Als het 6 uur was, 6 uur in gebed. Hoe drukker hij het had, hoe meer hij bad. Want hij wist dat dat al het verschil uitmaakt. Het is het kenmerk van een profeet. Een profeet die is één. Die heeft geen onderscheid tussen geestelijk en natuurlijk. Alles is geestelijk. Geld is geestelijk. Is niet natuurlijk, bankzaken doen is geestelijk. Alles is geestelijk. Hier zien we dat. En de profeet, wat doet hij? Hij predikt het woord en hij geeft geld. En daarom is het ook zo fijn dat we met de toevlucht beginnen en dat we ook voor de armen gaan zorgen. Heel mooi. Dat is de eerste les. Tweede les is, hij zeide tot zijn knecht. Elisa had een knecht. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 5, wanneer Naaman genezen wordt, komen we die knecht ook tegen. Wordt hij met name genoemd? Gehazi. Gehazi was geen profeet. Gehazi was bij de profeet. Maar Gehazi had een hart dat niet God toegewijd was. Als we later in hoofdstuk 5 lezen dat Naaman genezen wordt, en de Aman zo blij is, wil die allerlei geschenken aan Elisa geven. En Elisa zegt, nee, ik kan daar niks aan doen. Je moet mij geen geschenk geven. Dat is van de Heere God. Je moet de Heere God dienen. En Gehazi hoort dat aan en hij denkt, wat een dwaas is die profeet. Zijn meester. En terwijl dat Naaman weggaat naar zijn land, denkt Gehazi, nu heb ik de kans. En hij rent hem achterna. En hij doet een leugen en hij zegt, de meester wil toch nog veel kleden, misbruikt de naam van zijn meester. En Naaman is zo dankbaar en die geeft hem het dubbele. En dan verstopt hij het in de tent. En dan komt hij bij de man Gods. Maar een man Gods is een man Gods. Die zegt, waar was je Gehazi? En dan heeft hij een mooi verhaal. Dan zegt hij, Gehazi, ik heb je gezien. Ik wist. Wat was er in je hart, jongen? En omdat er in je hart melaatsheid was, breekt het nu uit in je lichaam. En Gehazi wordt melaats. Later is hij genezen waarschijnlijk. God is genadig geweest voor hem, maar een dubbel hart. Was geen profeet. Totale andere kwaliteit. En hier zien we hetzelfde al. Hij zei tot zijn knecht, zet de grootste pot op en kook moes voor de profeten. En die opdracht krijgt hij, maar in het hele verhaal komen we hem niet tegen. Want het is een ander die op weg gaat. En deze profeet denkt bij zichzelf, ja, er is hongersnood. Waar moet ik het vandaan halen? Dat is een leuke opdracht. Weer echt iets van Elisa. Ik weet niet wat hij allemaal denkt. Maar Gehazi is buiten beeld. Ja. Zo kan dat. Je kan optrekken met de man Gods. En toch zelf dubbelhartig zijn. Zelf niet die eenheid kennen tussen het natuurlijke en het geestelijke. Als je een verschil maakt tussen geestelijk en natuurlijk, denk je heidens. Dat is heidendom. Christendom is dat één. Ja, laat ik het maar heel eerlijk zeggen. Christendom betekent dat alles één is. God dienen in de kerk is net zo heilig als met je vrouw in bed zijn en heerlijk met elkaar gemeenschap hebben. In de kerk prijs je God en op bed prijs je God. Dat hoort er allemaal bij. Dat is allemaal één. Dat is allemaal heilig. Maar in de kerk zijn en daar God prijzen en met een andere vrouw in bed liggen. Als je die onderscheid maakt en het dat nog lukt, ja, dan ben je in verschrikkelijke nood. Dan snap je het niet. Dan denk je heidens. Dan is het heidendom in je leven. Christendom is één. Christendom is geestelijk en natuurlijk is één. Bij Gehazi was dat niet zo. Gehazi die wandelde met de man Gods. En Gehazi had in zijn hart weelde geld. En deed voor geld alles. Hij begon te liegen en te bedriegen. Zelfs tegen de man Gods. Een dubbelhartig man. Nou, een derde les wat we hier zien. Daarop ging er één naar het veld. Dus één van die mensen die daar onder het woord van God kwam, van Elisa, van deze man Gods, vloepte er tussenuit en ging het veld in. Nu, we kennen zijn motief niet, dus we moeten wat voorzichtig zijn. Maar hij had niet de opdracht. God had het hem niet gegeven via Elisa. Gehazi had dat gekregen, maar hij niet. Misschien is het wel een overijverige jongen geweest. Misschien was hij wel geweldig enthousiast. Hij dacht, Elisa in ons midden, nu ga ik wonderen meemaken. En hij is het veld ingegaan, zonder gebed. Zonder het luisteren naar Gods woord. Misschien was Gods woord helemaal niet zo interessant voor hem. Dat vond hij wel verloren tijd. Zoals Rudy net zegt, in een hoekje gaan zitten en een uur met God zijn. Dat is verloren tijd. Maar je kan zoveel andere mooie dingen doen. Nee. Als je man Gods bent, weet je dat dat de bron van je leven is. Dat dat de kracht van je leven is. En dat er niets heerlijker is om bezig te zijn met de dingen van God. En deze man die vloept er tussenuit. Die komt niet zo graag onder het woord. Ja, het leeft niet zo in. En hij gaat, en misschien is het wel een soort Martha. En laat ons maar positief zijn. Hè. Een geweldige kerel. Een geweldige actieve man. Maar die niet de prioriteit hebt van dat ene, het woord van God. Dat luisteren naar hem. En hij gaat het veld in. En hij gaat plukken. En dan lezen we dat hij slingerplant vindt. Vol met wilde coloquinten. en hij plukt het. Hij is niet een man die geestelijk inzicht heeft. Hij kent het onderscheid niet. Hij kent het onderscheid niet tussen het ware en het valse. Hij voelt dat niet aan. Hij leeft niet in het koninkrijk. Hij leeft niet in het zuivere, waardoor hij het gif niet ontdekt. Oh, dat is de strijd waarin we zitten in onze westerse wereld. Het gif komt de kerk binnen. Van de week was er een interview met de hofprediker in Nederland. Misschien heb je het gezien. De man die de huidige koning heeft getrouwd. En sprak over Rut. Prachtige preek daar. Hij heeft een boek geschreven. Een hele belangrijke prediker. Die door heel Nederland grote samenkomst heeft. En als hij spreekt, zijn er 800 mensen altijd. Door de week doet hij dat. Hij preekt niet meer in de kerken. En er werd hem gevraagd hoe dat hij nu in het geloof stond. Ach, zegt hij. We moeten toch eerlijk zijn. De evolutietheorie is toch duidelijk. Het kan toch niet. Dat God de schepper is. Daar moeten we toch eens van afstappen. En hij zegt, en de evolutietheorie die zegt toch dat ziekte gewoon bij de evolutie hoort. Terwijl de Bijbel zegt dat ziekte het gevolg is van de zonde. Ach, zegt hij, dat klopt toch niet. Hij zegt, en eigenlijk zegt hij, ben ik zo ver gekomen dat ik denk dat God geen persoon is, zegt hij. En dan zit je met je oren te flapperen. En dan zegt hij er dit bij. En dat is het ergste. Hij zegt, en in de kerk in Nederland heb je de intense vreugde als theoloog om ruimte te krijgen voor deze dingen. Ja, het gif, het verschrikkelijke gif. Het gif is niet het heidendom buiten de kerk, het gif is wat er in de pot komt. Hier. En deze man heeft het onderscheidingsvermogen niet. Nou, de vraag is of u dat heeft, of ik dat heb. Kunt u het ware en het valse onderscheiden? En denk niet dat deze man hier zomaar echte, kenmerkende, giftige vruchten plukt. Dat hij een kwade bedoeling heeft. Dat hij iedereen wil ombrengen. Dat hij wraak wil nemen. Daar wordt niks van gezegd. Deze man is ter goede trouw. Alleen die coloquinten die leken precies op appelen. En die roken naar appelen. Maar het was gif. Het onderscheidingsvermogen is zo belangrijk. Wat is het kenmerk van het ware christendom? Ja, Johannes heeft daar veel over geschreven. Wat zijn de antichristen? De antichristen, zegt hij, dat zijn diegenen die loochenen. De Heer Jezus. Ik zal het u voorlezen. Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dat is fantastisch. Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent. De antichrist loochent dat Jezus is de Christus, de Messias. En dan de antichrist die loochent de Vader en de Zoon. Nou, laat me even iets zeggen. Elke godsdienst die God niet als Vader kent, is antichrist. Islam is dat. Die vindt dat verschrikkelijk. Dat wij God Vader noemen. Dat is de ergste irritatie die ze hebben over het christendom. God Vader. En dat God een zoon heeft, is voor hun buiten elke gedachte. Dat is de grootste godslastering, zegt de Koran. Dat je zegt dat er buiten God een belangrijk is. En hij is de zoon van God. Jehovah getuigen ontkennen dat. Dat betekent dat hij God is. Maar dat betekent het uiteraard. Toen ze bij me aan de deur waren en toen we het daarover hadden, toen zeiden ze maar hij is de zoon van God. En die vrouw was gelukkig in verwachting. En ik vroeg zo aan haar, ik zeg, u bent in verwachting? Ja, zegt ze. Ik zeg, gefeliciteerd. Ik zeg, misschien wordt het wel een zoon. Ja, zegt ze, zou fijn zijn, hè? En maar een dochter is ook fijn, hè? Ik zei, absoluut, absoluut. Ja, maar stel je voor dat het een zoon is. En als die een zoon is, is die dan iets minder dan zijn moeder? Of is die ook mens, even als zijn moeder? Ja, natuurlijk, zegt ze. Dat is ook een mens. Dat is alleen een klein mensje, maar dat wordt groter. Even veel mens. Ik zeg, voilà. Als nu God een zoon heeft, is die dan iets minder dan God? Of is die dezelfde als God? Is die ook God? Ja, natuurlijk is die God. Ah ja, en ze trok wit weg. Ja, oeh, ja. Dus dat is antichristelijk. Als je niet de zoon en de vader kent. En ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. En dan zegt hij in hoofdstuk 4, hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. En wat staat hier? Iedere geest die beleidt dat Jezus, dat is dus de Christus, de Messias, in het vlees geboren is. Nee, dat staat niet. Gekomen is. Hij is niet geboren. Hij is de eeuwige Zoon van God. Die gekomen is. En hij is als Jezus, die in ons midden is, de mens, geboren. Maar hij is als eeuwige Zoon gekomen. Hij was er reeds van eeuwigheid. Dat is het centrum van ons beleid. Al het andere, hoe dicht het er ook bij komt, is vals. Is de dood in de pot. Als we dit niet vasthouden. En deze man, die had geen onderscheidingsvermogen. En hij neemt de colloquinte. En dan komt hij thuis. En het erge vind ik dat de knecht daar niet is. Geazi had de opdracht. Hij had het moeten controleren. Hij zei, wat heb je gehaald? Wat is er aan de hand? Maar Geazi is weg. Misschien, waar zou die zijn? Ik weet het niet. En hij snijdt alles in stukjes. En hij doet het in de moespot. En hij schept op. En nog zoiets. Een man, God zal dat nooit doen. Die zal eerst zelf eten. Maar dat doet hij niet. Nee, waar is hij op uit? We weten het niet. Misschien is hij uit op, ja, succes. Zoals dat zoveel ook in ons midden komt. En bij mij ook zo is. Altijd weer die zucht naar erkenning. Dat vervelende. Dat buigen. En deze man doet dat. Hij gooit dit in de pot. En hij kookt het. En hij is blij. Want God is met hem. Hij heeft het gekregen. Straks zal hij wel, ja, schouderklopjes krijgen, lekkere maaltijd, waar haal je dat vandaan? En het wordt opgeschept. En dan is daar de dood in de pot. Dat is verschrikkelijk. De dood in de... Gelukkig gaat men het nog, ja, onderkent men het. En is de smaak duidelijk verkeerd. En dan roepen ze de dood in de pot. En een geweldige les hier is dit. Ze gaan niet zeggen, wie heeft dat gedaan? Vind ik fantastisch. Ze zeggen niet, wie is er tussen? Oh, maar hij was er niet, hij is weggegaan. En hij heeft dat gedaan. Dom oor, je weet toch dat je daar geen verstand van hebt? Doe dat toch niet? En dan had iedereen in de honger gebleven. Iedereen had, ja, geen eten gehad. Want dan had Elisa er niet bij gekomen. Die had dan stilletjes weggegaan, misschien gebeden. Zeg, wat is er toch aan de hand met die mensen? Dat ze, nee, maar dat doen ze niet. Ze hebben net het woord van God gehoord. Ze hebben net van Elisa een geweldige uiteenzetting over de heerlijkheid Gods gehoord. En ze weten dat God zelfs onze zwakte, zelfs onze fouten, alles doet medewerken ten goede. Wat een geweldige God is dat. Wat is het fantastisch betrokken te zijn bij een gemeente waarin we fouten kunnen maken. Waarin we dingen verkeerd kunnen doen. En waar we vertrouwen op Hem en bidden tot Hem in tijden van nood. Wat een vreugde is dat. En ze roepen daarom Elisa. Elisa. Man God. God. De dood is in de pot. Gebed. Ja, daar zijn we zo zwak in, niet waar? En we zeggen dan, ja, maar thuis bidden ze wel. Ja, maar kom toch ook eens naar de bidstond als dat kan. Maak daar eens een prioriteit van. En weet in welke ernstige tijden we leven, in geestelijke hongersnood. En man Gods, de dood is in de pot. Ja. Prachtig dat ze dat zo open durven te zeggen. De dood is in de pot. We hebben iets gedaan zonder opdracht. We hebben iets gedaan terwijl we niet het mandaat hadden. En we hebben het in eigen kracht gedaan, met eigen ogen gedaan. En de dood is in de pot, man Gods. Zo zijn er, ja, ik ben betrokken bij het hele land. Ik krijg dan vaak e-mails van ruzie. Goh. Van de week weer. Een verbouwing in de kerk. En ruzie. Vreselijke ruzie. Dan denk ik, amaizen. Waar zijn we toch mee bezig? Zet toch de bulldozer er tegen, zeg. Zet toch de bulldozer er tegen. Waarom is het karakter van Jezus niet in ons midden? Nou, en hier staat er man Gods. Geen ruzie. Geen die man in het midden zetten. Jij hebt verkeerde dingen gedaan. Je hebt risico's gelopen. Dom oor. Wist je dat dan niet? Niks ervan. Niet gezegd, je bent niet bij het woord van God geweest. Dus jij hebt niks gehoord. En vandaar zitten we nu in de punt. Niks ervan. Man Gods, ze hebben geluisterd naar God, die in staat is grote wonderen te doen. De man Gods heeft uitgelegd. Ik weet niet waar hij over gesproken heeft. Ik zou dat zo graag willen weten. Misschien heeft hij het wel over de mail gehad. Dat hij het van tevoren wist. De mail die straks het giftige zuiver maakt. Misschien wel. En ja, en ze konden het niet eten. Doch hij zeide, zo'n prachtig woord in de Bijbel, doch of maar hij zeide. Dat maakt altijd het verschil. Zodra je bij God komt, komt er een ongelooflijke contrast met onze wereld en Gods wereld. En God wil zo graag dat zijn wereld in onze wereld komt. Doch maar hij zeide, haal dan meel. Haal dan meel. Dat wist Elisa. Elisa wist de oplossing. Waardoor die potgif goed zou worden. Waardoor het werk van deze ongehoorzame knaap misschien toch vruchtvol zal worden. Wat een genade is dat. Wat heerlijk is dat met God te leven. Weet je wel, hoe vaak heb ik niet grote fouten gemaakt. Ik had een half jaar geleden een groot conflict met, en ik snapte er niets van, ik was er ook enorm van verstreek. Ik had niks verkeerds gedaan volgens mij. Maar iemand was enorm beledigd door me. En die belde me op, had de moed om me op te bellen. Maar deed dat nogal frontaal, had zich waarschijnlijk al 10 keer gerepeteerd om te zeggen wat hij tegen mij moest zeggen. Dus ik was door de hand Gods geslagen. Ik kon geen woord uitbrengen. Ik dacht, wat krijgen we nu? Dus ik legde neer. Ik dacht, allee, wat krijgen we nu? Wat heb ik nu voor verkeerd gedaan? En het was een hele belangrijke vriend van me. Ik dacht, allee, nu heb ik een groot probleem. Heb ik een groot probleem. En ik kwam daar niet uit. En na een half jaar ongeveer, ja, nog iets minder, ben ik naar hem toegegaan. Heb ik mijn nood verteld met hem. En toen zegt hij, sorry, wat heb ik gedaan? Oh ja, dat is dom. Hij zegt, maar ik zal je vertellen wat de vrucht ervan is, zegt hij. Hij zegt, en toen vertelde hij wat er allemaal uit voortgekomen was. Hij zegt, Wout, we zitten hier nu als twee mensen die elkaar pijn gedaan hebben. Maar wat heeft God voor ons gedaan, zegt hij. Kijk eens wat God gedaan heeft. Ondanks onze kleinheid. Ondanks dat ik verstreek was. Ondanks dat hij geïrriteerd was. Ondanks dat ik daarna erg boos geweest ben op hem. En hem allerlei dingen in mijn hoofd verweten heeft. Had God gewoon het gevolg. Alles had hij doen medewerken te goede. En dat vind ik ook hier zo prachtig. Lieve mensen, moet je eens kijken. Er wordt meel in de pot gedaan. Die pot wordt helemaal niet leeg gegooid. Die man had zoveel werk gedaan. En God zegt, ja, zijn motief was toch goed. Alleen, hij heeft niet op mijn mandaat geluisterd. Hij heeft niet gewacht. Hij heeft het niet met mij gedaan. Hij heeft het uit eigen vlees gedaan. Maar hij wilde toch een zegen zijn voor iedereen. En God zegt, ik zal dat toch omzetten tot een zegen. Ik doe het alles medewerker ten goede voor degene die me lief hebben. Zouden we hieruit kunnen concluderen dat God deze man van harte lief had? Ja, ook al ging die zijn boekje te buiten. Haal dan meel. Vind ik ook mooi. In Leviticus hoofdstuk 2 lezen we over het brandofferaltaar. Hoofdstuk 1 over het brandoffer en dan komen de spijsoffers. De brandoffers vanuit het spijs. En dan staat het er zo. Wanneer iemand de Heere een offergave van spijsoffer wil brengen, dan zal zijn offer bestaan uit fijn meel. Daar komt hij. En hij zal olie daarop gieten. En wierook daarbij doen. En dan op het altaar leggen. Brandoffer. Totaal gegeven als een lieflijke reuk aan de Heer. Meel, olie en wierook. Meel het hoofdbestanddeel. Meel is uit de aarde. Als u straks met vakantie gaat en u ziet de velden, dan moet u de Heer prijzen. En zegt, Heer, daar is ons brood. We gaan naar Frankrijk en je ziet de zonnebloemen. Dan zeg je, daar is de olie. Ja, prijs uw naam. Wat schitterend. God laat uit de aarde komen. En daarom dit meel, dat is het kenmerk van de Heer Jezus die uit de aarde is. Jezus, geboren uit de maagd Maria. En de olie is de uitdrukking van de Heilige Geest die op hem was. Toen hij gedoopt werd, kwam de duif op hem en de Heilige Geest, deze Jezus. En deze Jezus is op het altaar gegeven. Ja. En Elisa wist dat al. Daarom zeg ik, misschien heeft hij wel daarover gesproken. Had ik graag die toespraak op een bandje gehoord of zo. Hè? En in de auto beluisterd, Elisa. En ze halen het. En hij wierp het in de pot. Vind ik ook prachtig. Hij wierp het. Hij zag niet tegen de werper maar wat in. Ze moeten het halen. En hij wierp het in de pot. Ja, dat kan God alleen. God alleen kan zijn zoon op het altaar geven. Niemand anders. Weet je, denk niet dat de Romeinen Jezus gedood hebben. Denk niet dat het Judas was die hem deed gevangen worden. Heeft hij allemaal zelf gedaan. Alles is medewerken. In zijn eeuwige plan. Deze man ging kolenkwinten plukken in het veld. En ging buiten Gods mandaat. Maar God maakt dat allemaal goed. Wat een geweldige God hebben wij. En hij werpt het in de pot. En zegde, schep op voor het volk. Opdat zij eten. En ze scheppen het op. De man Gods was betrouwbaar. En ze zeggen, ja, maar er was dood in de pot. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen niet, maar Elisa, eet jij nu eerst? Dat zeggen ze ook niet. Dan kunnen we even afwachten. En of het lekker is? Nee, niks ervan. Deze man Gods had gezag. Deze man Gods was integer. Deze man Gods was één. Zijn leven buiten de kerk en in de kerk was hetzelfde. Iedereen wist dat. En ze aten. En dan tenslotte staat er, toen was er geen kwaad meer in de pot. Mooiste zin, was geen kwaad meer in. Hoe wonderlijk is dat? Hoe wonderlijk is dat? Als u verzoend bent met Christus, is er geen kwaad meer in u, van Gods kant uit. U bent welkom in de hemel, zoals we gezongen hebben. Een mooie plaats, u mag daar komen. En toch is er niets uit die pot weggehaald. Er is alleen iets bijgekomen. En zo sta ik hier als een zwakke man. Als een zondige man. Als die vele fouten maakt. En mijn gezin ook fouten maakt. Een echtgenoot ben die veel fouten maakt. Maar er is meel. Meel in de pot. En er is niets kwaads meer in. Genade. En zo is dit wonder, een wonder dat ons leert en ons uitdaagt om met God te wandelen en om te doen wat hem behaagt. Gehazi valt hier reeds bijna door de mand, omdat hij op de achtergrond blijft. Straks valt hij helemaal door de mand, als er geld en goed komt, dan gaat hij bedriegen, want hij dient de geldgod. Hier is het volk bijna dood, maar God doet het medewerker ten goede. Dankzij deze ene jonge man, die wel buiten zijn boekje ging, maar God doet het medewerker ten goede. Wat een wonder. Stel je voor als God niet bij ons zou zijn. Wat een zootje zou het zijn. Wat een goede bedoelingen allemaal. En wat een gif zou er in ons midden zijn. Maar nu is daar meel met olie en met wierook. En het is gegeven op het altaar. En er is niets kwaads meer in de pot. Het is goed te eten. Het is goed te pruimen. Fijn om bij de gemeente van Herentals te mogen zijn. Amen. Vader, we danken u voor uw woord en uw geest. Danken u voor de meel. En dank u dat u die zelf, de man Gods, in de pot strooit. En dank u dat er dan niets kwaads meer in. U maakt alles nieuw. En we prijzen uw naam daarvoor. Halleluja.